Goedemorgen, broeders en zusters hier in de Koppelkerk in Arnhem. Aan mensen die meeluisteren via internet of de kerktelefoon elders in Nederland. Of misschien elders in Europa zelfs. Als dat zo is, dan zou ik daar blijven, want het is hier ontzettend veel regen. Ik heb een paar mededelingen. In het gezin van broeder en zuster Joost en Mirjam Petersma is op woensdag 10 augustus een zoon geboren. Zijn roop- en doopnaam is Levi. De kerkraad maakt aan de gemeente bekend dat broeder Gert Zomer en Margreet van der Meulen, beleidend lid van de kerk van Utrecht Noordwest, van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente ook zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heere wil, gebeuren in de eredienst op vrijdag 26 augustus om 19:30 hier in de Koepelkerk. En in die dienst hoopt voor te gaan dominee Zomer uit Kampen Noord. Hij heeft daarna gelijk belijdenisattestatie aangevraagd naar de gereformeerde kerk te Amersfoort Oost, waar broeder Gert Zomer met zijn vrouw gaat wonen. De heilige doop is aangevraagd door broeder en zuster Artjan en Annemarie de Putter voor hun zoon Lars. En die doopsbediening die zal vanmiddag plaatsvinden in de dienst hier in de Koepelkerk. Vandaag is de collecte bestemd voor de driehoek. Vanochtend is onze voorganger dominee Jan de Haan. En vanmiddag is onze voorganger dominee Gert Hutte. Namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Laten we gaan staan om de Heere te loven. We beginnen vanmorgen met het liedboek, lied 21, vers 1 en vers 2. Dat onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze Heer groet u, genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 86, vers 3, 4 en 7. samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons hier samenbrengt, dat u ons de mogelijkheid geeft, de ruimte, de rust, de vrijheid, dat u het weer zondag laat zijn. Dank u wel dat u uzelf bekend hebt gemaakt in onze wereld en dat we u mogen dienen en mogen volgen. Het is inderdaad waar, machtigen wankelen in hun waan. Roepen wij dan de Heer aan. We hebben u geloofd aan het begin van deze dienst door ons zingen. We willen u geloven ook verder in deze dienst. Help ons daarbij. Wilt u met uw Heilige Geest ons leven binnenkomen en ons vervullen? Want u bent dat waard. U bent God, u bent de schepper van alles en iedereen. U bent degene die uw wijsheid in deze wereld hebt neergelegd, samengevat in de Bijbel. En u roept mensen op om met de Bijbel in de hand door het leven te reizen en door de tijden heen. En inderdaad, dan gebeurt er veel. En er is ook een heleboel wat wankelt. We hebben het gezien, we hebben het gehoord in de afgelopen week. En u brengt ons samen om onze vastheid in u te vinden. Om onze plek te vinden. Zoals u die aanwijst. En daar willen we u alvast voor danken. Maar geef dat we u ook weten te danken straks aan het eind van deze dienst. En zeker ook in deze nieuwe week. Dat we u danken met ons leven. Geef ons dat. In uw genade. Om Jezus Christus wil. Amen. Nog één keer, broeders en zusters, wat mij betreft. Want u bent al bijna allemaal terug. Ik ga er voorlopig even weer tussenuit. Lekker. Maar wat mij betreft dus nog één keer over wat vakantieonderwerpen. Ook vandaag over relax. Maar opnieuw bij een tekst waar je dat nou niet meteen aan zou verbinden. 2 Samuel 6. Een tekst waar ik al vaker naar gekeken heb, maar nooit over heb durven preken. Maar het ook nooit serieus heb bekeken, moet ik eerlijk zeggen. Ik dacht al dat ik ermee klaar was. Want het komt op je over als een stuitend gebeuren. Maar goed, ik ben er maar eens ingedoken en dan liggen de zaken toch wel even anders. En dat was wel weer een aardige ontdekking. 2 Samuel 6. We lezen vers 1 tot en met vers 10. Wat is de situatie? David is koning geworden over Israël. En hij is gaan wonen in Jeruzalem. Maar de ark van de Heere is daar nog niet. En die wil David daar wel graag hebben. Die ark die was buitgemaakt ooit door Filistijnen. Is toen teruggehaald, voorlopig bij Abiatar ondergebracht. Die gaan ze nu ophalen. Abiatar, ik bedoel Abinadab. 2 Samuel 6, vers 1 tot 10. Weer riep David alle weerbare mannen van Israël bijeen. Het waren er 30.000. Hij ging met zijn gevolg op weg om de ark van God op te halen uit Baala in Juda. De ark waaraan een bijzondere naam verbonden is. Die van de Heer van de hemelse machten. Die op de Gerub stroomt. Ze haalden de ark van God uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel ligt, en laden hem op een nieuwe wagen. Abinadabs zonen Uzza en Achio leidden de wagen. Achio liep voor de ark uit. David en de Israëlieten speelden voor de Heer op allerlei muziekinstrumenten van hout en op lieren en harpen, op tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. Toen ze langs de plek kwamen waar Nachon zijn graan dorste, gingen de ossen daarop af. Uzza stak zijn hand uit en greep de ark van God vast. De Heer ontstak in woede tegen Uzza en strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was. David werd kwaad omdat de Heer Uzza had doorkliefd. Hij noemde die plaats Peres Uzza. En zo heet het daar tot op de dag van vandaag. Toen werd David bang voor de Heer en hij vroeg zich af: hoe kan de ark van de Heer ooit bij mij in Jeruzalem komen? Hij durfde de ark niet meer terug te leiden op de weg naar de Davidsburg en liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom een Gatiet. De ark van de Heer bleef 3 maanden in het huis van Obed-Edom en de Heere zegende Obed-Edom en zijn hele huishouden. Ze gaat in de herhaling. Oké, volgende week ben ik er niet. Tot zover de lezing. We gaan zingen uit het liedboek Lied 30, de versen 1 tot en met 4. Na de preek zingen we uit ditzelfde lied vers 5, 6 en 7. Relax, deel 2. Het zit er echt in, maar dat moet ik nog wel gaan uitleggen. Want dit verhaal, dat roept altijd eerst sterke vervreemding op. Het lijkt wel alsof een onvoorstelbaar agressief figuur is. We hebben gelezen, en zo staat dat hier genoteerd, dat God Uzza sloeg vanwege zijn onachtzaamheid, vanwege zijn onbedachtzaamheid. Hij had niet nagedacht bij wat hij deed. Maar daar wordt het niet minder vreemd van, lijkt mij. Ten slotte kun je het je voorstellen dat Uzza niet nadacht. Nee, hij zag die ossen wegglijden en die wagen erachteraan en hij wilde snel voorkomen dat de ark van de wagen af zou vallen. Dus ging hij snel ingrijpen om te helpen. Dan heb je helemaal geen tijd om na te denken, dan handel je in een impuls. En dan word je met al je goede bedoelingen meteen doodgeslagen. Je moet er toch niet aan denken dat God ons in elkaar gaat slaan als wij, terwijl we de beste bedoelingen hebben, als we dan fouten maken. Dat God ons dan meteen in elkaar gaat slaan. Daar moet je toch niet aan denken. Nee, daar moet je inderdaad niet aan denken. Maar waar moet je dan wel aan denken? Wat zegt dit gedeelte dan wel over God? En wat zegt God erin tegen ons? En laten we daarvoor eens kijken naar wat er eigenlijk gebeurt hier. Want er zitten wel een paar wat verborgen aanwijzingen in. We beginnen maar even bij het begin van 2 Samuel 6. En daar lees je dat David een leger op de been brengt. 30.000 man maar liefst. Want hij wil de ark in Jeruzalem hebben. Maar als je dan even kijkt in het slot van vers 2, wat lees je daar? Dat staat er apart bij. De ark waaraan een bijzondere naam verbonden is, die van de Heer van de hemelse machten, die op de Gerub stroomt. Dus is het wel zo logisch dat David zo'n groot leger op de been brengt? Deze God kan prima voor zichzelf zorgen, lijkt me. Het is net nog gebleken trouwens, een hoofdstuk hiervoor, toen de Heer voor zijn volk uitgetrokken was om de Filistijnen te verslaan. God is niet echt iemand die een mensenleger als escorte nodig heeft. Er klopt hier iets niet. En dan moet je ook maar even terugbladeren in de Bijbel naar 1 Samuel 4. Want daar lees je in vers 10 ook over 30.000 man. Dat was dan alleen maar het voetvolk en die kwamen om. Maar ook daar 30.000 man. En dat is de geschiedenis waar de Israëlieten de ark in hun legerkamp haalden. Dat lees je in vers 4. Het leger liet de ark van het verbond uit Silo overbrengen. De ark van de Heer van de hemelse machten die op de Gerub stroomt. En dan vallen de namen Hofni en Pinehas, de beide zonen van Eli. Die kwamen met de ark mee. Dat waren niet zulke frisse jongens. Dat weet je dan al, uit het begin van Samuel. Goed, die ark die werd daar gebracht om te helpen in de strijd tegen de Filistijnen, maar het hielp helemaal niks. Integendeel, de Israëlieten werden grandioos verslagen en de ark werd buitgemaakt. Vers 11, de ark van God werd buitgemaakt en Hofni en Pinhas, de beide zonen van Eli, vonden de dood. En dan wordt een hoofdstuk verderop gepraat over de omzwervingen van de ark. Want dan kun je lezen hoe de Heer zelf afrekent met de Filistijnen en hun God. En in hun wanhoop sturen de Filistijnen de ark dan terug naar de Israëlieten. En daarover gaat 1 Samuel 6. En nu we daar toch zijn, kijk even in 6 vers 3... Dat heb ik dus niet goed. Even kijken. Ik zocht een nieuwe wagen. Want dat kom je namelijk ook hier tegen. Wie? Vers 7. Ja, hè, hè. Mooi, bedankt. Nou, staat hier ook trouwens. 1 Samuel, kijk even naar 1 Samuel 6 vers 7. Goed. De Filistijnen sturen de ark terug op een nieuwe wagen. Nou, dan gaan we weer naar 2 Samuel 6... Nou ja, dat is vers 3. Ze droegen de ark naar buiten, lees je daar. En dan rijden ze hem weg op een nieuwe wagen. Met andere woorden, met een paar versen zit je hier in 2 Samuel helemaal in de sfeer van die andere hoofdstukken uit 1 Samuel. En dat is een slecht teken. Er klopt hier iets helemaal niet. En je zou haar zeggen, je kunt erop wachten dat er ongelukken gaan gebeuren. Maar wat klopt er dan niet? Waar gaat het nou eigenlijk om? De mensen die zijn blij, ze dansen, er is een geweldig legerescorte. Maar het lijkt er het meest op dat ze dansen omdat ze blij zijn met, zeg maar, de buit. Met iets dat ze veroverd hebben, gepakt hebben, genomen hebben. De almachtige Heer die op de Gerub stroomt en God is van hemelse legermachten, die wordt meegenomen. Hij moet als het ware David gaan dienen in Jeruzalem. Hij moet voor het koninkrijk Israël gaan zorgen. God moet, om zo te zeggen, geregeld worden. Inderdaad, net als in 1 Samuel, toen hij geregeld moest worden om het tegen de Filistijnen voor Israël op te knappen. David probeert de Heer letterlijk en figuurlijk voor zijn karretje te spannen. Hij probeert te zorgen dat de Heer voor hem zorgt. Daar draait het om. En daar wordt een mens over het algemeen niet relaxed van. Als je probeert te zorgen, ervoor te zorgen dat God voor jou zorgt. Daar word je niet relaxed van. En in die sfeer blijkt er nog veel meer niet te kloppen. Over het omgaan met de ark had de Heer in Numeri uitgebreide voorschriften gegeven. Speciale afdeling Levitum, de Kehatieten, kun je makkelijk onthouden, Kehatieten kist, ark. Die mochten alleen de ark dragen. En ze mochten hem niet aanraken, want dan zouden ze sterven. En de ark moest gedragen worden, maar zeg maar indirect. Aan de hand van de stokken die er aan de zijkanten bevestigd waren. Je zou kunnen zeggen, de Heer wil door de mensen zorgvuldig op handen gedragen worden. En hier, net als in 1 Samuel, gaan mensen met de ark om alsof de Heer de eerste, de beste afgod is. Van wie je het godenbeeld ook kunt rondrijden op een wagen. Een nieuwe. Dat betekent dus ook, het is meer dan alleen maar voor het vervoer. Nee, het moest een nieuwe wagen zijn. Want die ark was natuurlijk belangrijk. Ja, maar hoe was die belangrijk? Nou, zo dus. Alsof de Heer een afgod is die je op zo'n wagen kunt rondrijden als een afgod en mee kunt nemen van de ene plaats naar de andere, al nagelang dat je de behoefte aan denkt te hebben. Want Hij is er voor ons. Maar dat is toch echt de omgekeerde wereld. Als wij Hem dienen, dan zorgt Hij voor ons. En niet als wij proberen Hem te dwingen voor ons te zorgen. En dat blijkt. God blijkt van deze hele optocht helemaal niet gediend te zijn. En Hij laat het merken. De runderen die struikelen, de wagen wankelt. God wil van deze wagen af. Hij laat zich niet regelen. En Hij laat zich door Uzza ook niet tegenhouden. Hij slaat hem vanwege zijn onachtzaamheid, zijn onbedachtzaamheid. En het is denk ik nu wel een beetje duidelijker waar Uzza dan niet aan gedacht heeft. En het gaat er echt niet alleen om dat Uzza niet bedacht heeft dat hij volgens Numeri die kist helemaal niet mocht aanraken. Het gaat om het totaal hier. Het geheel waar die poging om de kist op de wagen te houden een uitdrukking van is. Die houding van: ik regel God. Ik manipuleer Hem naar Jeruzalem. En zo zorg ik ervoor dat Hij daar wel voor mij en voor ons, voor ons volk, zorgt. Het gaat hier echt niet om zomaar een foutje. Het gaat om een houding die nou net omgekeerd is aan wat de Heere wil. En omgekeerd aan wat nou juist gezond is voor mensen. Wat hier gebeurt is precies het tegenovergestelde van het relax waarmee een mens voor God mag leven. Omdat Hij, God, het leven beheerst. De Heer van de hemelse macht. En wat zie je gebeuren? Mensen schieten steeds weer in allerlei krampen. Maar dat is niet wat God wil voor de mensen. En wij beseffen zo vaak niet wie God is. En dan raken mensen ook het zicht op zichzelf kwijt. Ik weet wel dat God groot is. En machtig en zuiver en eerlijk. En van een heel andere orde dan wij. Ik weet wel dat Hij de levende is. Die zelf zijn gang gaat en op zijn eigen manier voor ons zorgt. Maar toch. Hoe rap zit je niet toch bij het idee dat je er eigenlijk ook wel recht op hebt. Dat God voor je zorgt en dat Hij alles op zijn pootjes terecht laat komen. Dan wil je ervoor zorgen dat God voor jou zorgt. Ik heb God dan binnengehaald en Hem een plekje gegeven. En dan moet Hij eigenlijk mij dienen en zorgen dat het allemaal lukt. En als God dan dingen anders doet, dan voel ik me geraakt. En net als David hier. David werd kwaad. Omdat de Heer Uzza had doorkliefd. En je snapt het. Dat wel. En David zorgt er ook voor dat niemand dat ooit nog gaat vergeten. De plek waar het gebeurde krijgt die naam. Uzza doorkliefd. Dat betekent Peres Uzza. Uzza doorkliefd. Nou, die is boos. En dat is toch heel wat anders dan relaxed. En direct daarna lees je, David werd bang. Ook dat is heel iets anders dan relaxed. Je ziet hem heen en weer schieten. Hij weet niet meer wat hij moet. Ja, hoor eens, relaxed kun je ook alleen maar zijn als je God zijn gang kunt laten gaan. En dat heeft wat te zeggen over je eigen plek. Laten we even een sprongetje maken naar het Nieuwe Testament. Herinner je wat Petrus overkwam oog in oog met Jezus? Jezus die zegt dan tegen hem, Petrus, jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. En aan wat je zelf wil natuurlijk. En Petrus kon die gang van Jezus naar het kruis maar niet snappen. Hij kon dat niet plaatsen. Dat hadden we toch niet nodig. Dat lijden, die dood van Jezus. Stel je voor dat Jezus had gezegd, ja, nou het zegt Petrus, je hebt ook wel gelijk. Laten we er vanaf zien. Wat was dat dan niet fout gelopen? Er is geen wonder van, want vanaf het begin van alles was al duidelijk dat de gezondheid van mensenlevens afhing van God die de leiding heeft. En dan moet je hem dus ook die leiding kunnen laten. Hij bestond al zonder ons. En dat is niet andersom. Met andere woorden, onze rol is die van afhankelijkheid. Onafhankelijkheid is gewoon geen optie voor mensen. Wie dan ook, waar dan ook, wanneer dan ook. Onafhankelijkheid is geen optie. En veel problemen van mensen ontstaan door de wens en de wil om dingen te beheersen die buiten hun bereik liggen. Dan verlies je jezelf beheersing. En daarmee bedoel ik je eigen plek. Die en die alleen mag je en kun je beheersen. De plek die je onder Gods leiding hebt gekregen. En daarbuiten raak je altijd de controle kwijt. Terwijl je krampachtig probeert om die te krijgen en te houden. Nou, je ziet het om je heen gebeuren. Zo zit onze wereld gewoon in elkaar. Mensen die hun zelfbeheersing kwijt zijn. Of je nou over de beurzen hebt, of over Tripoli, of over de Hoorn van Afrika, of over Engeland afgelopen week. Dat zijn allemaal mensen die hun zelfbeheersing kwijt zijn. Nou ja, zij zijn het, wij zijn het. Allemaal. Dat is de macht van de zonde. En dan raak je gezondheid kwijt. Je schiet in de stress op allerlei manieren. We kennen dat gebed wel, hè? Van geef me de rust om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen. De moed om te veranderen wat ik kan. En ik zou eraan toevoegen, en mag. En de wijsheid om het verschil te weten. Nou, dat zijn maar drie regels, maar dat is een heleboel. En in feite is dat een gebed om controle over je eigen denken en gedrag afhankelijk van God. En die verantwoordelijkheid moet je dragen. Zulke zelfbeheersing. En dat geeft ontspanning. Nou, je ziet dat David hier helemaal kwijt is. En wij zomaar ook. Tenminste ik wel, als we dit verhaal lezen en denken, wat een God zeg. Die maar doodslaat als je goed bedoeld een fout maakt. Nou, voor goed bedoeld moet je echt bij God zijn. Hij wil zo graag dat we gezond leven, dat we relaxed leven. Oftewel dat we hem en onszelf op de goede plaats laten staan. En zodra je ervoor wil zorgen dat God een andere plaats inneemt, dan komt de stress tevoorschijn. En als je daar nog een overtuigend bewijs van wilt hebben, moet je helemaal maar naar het begin van de Bijbel gaan. En daar zie je de eerste mensen. En daarom is het ook een oerzonde die in ons allemaal zit. En dan zie je de eerste mensen tegen God zeggen van, hey, wij willen als u zijn. Wat een ellende. Tot op vandaag. En met zo'n schokkend verhaal als dit, over Uzza, wil de Heer ons dan kennelijk wakker schudden. Wij hoeven niet te zorgen dat Hij voor ons zorgt. Als we dat toch proberen, dan betekent dat Hem miskennen en Hem beledigen. Wij hoeven er alleen maar op te letten dat we Hem volgen. Dan zorgt Hij verder wel voor de rest. Hij is de Heer van de hemelse machten, die op de cherub stroomt. Ik vergelijk het vaak met het verschil tussen een sleepboot en een duwboot. Wij willen zo vaak, zo graag die duwboot zijn. We duwen God op in de richting die wij graag willen. En echt, onze bedoelingen zijn niet slecht. Echt niet. Net zo min als bij David en Uzza. Maar God laat zich niet opduwen. Omdat het dan toch fout gaat met onszelf. Met onze wereld. En ik zei, het bewijs daarvan vind je al aan het begin van de Bijbel. Toen de mensen zeiden, gaat u nou maar even aan de kant. Wij willen zelf als God zijn. Naast u. Of in plaats van u. En de mensen raakten het leven kwijt. En elkaar kwijt. Adam en Eva. En ze raakten de aarde die hun levensplek was, die raakten ze kwijt. Het onkruid ging hen boven het hoofd groeien. Ja, dat krijg je als je een duwboot wil zijn. Maar dit is het verlangen van God al vanaf het begin. Hij is jouw sleepboot. Hij heeft ons op sleeptouw. Laat je maar trekken. Volg hem. En dat is ook heel relaxed. Jij hoeft niet te zorgen dat hij voor jou zorgt. Hij doet dat. Hij wil dat. Hij heeft de kracht voor. En de macht. En de heerlijkheid. Voor eeuwig. En jij hebt jouw verantwoordelijkheid. Jezelf beheersing. Je plek innemen. Heer, geef de rust om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen. De moed om te veranderen wat ik kan. En de wijsheid om het verschil te weten. Amen. Met het oog op de relaxedheid van de zelfbeheersing lees ik vanmorgen uit de catechismus uit zondag 34 over het eerste gebod. En dat eerste gebod, dat is geen andere goden voor mijn aangezicht. Wat betekent dat? In de eerste plaats dat ik, als mijn heil mij lief is, alle afgoderij, tovenarij, waarzeggerij, bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen vermijd en ontvlucht. En bij andere schepselen, het geld, de machthebbers, you name it. Ten tweede dat ik de enige ware God naar waarheid leer kennen, hem alleen vertrouw, met alle ootmoed en geduld mij aan hem alleen onderwerp, al het goede van hem alleen verwacht, hem met heel mijn hart liefheb, vrees en eer, en wel zo dat ik eerder alle schepselen prijsgeef dan dat ik het minste of geringste tegen zijn wil zou doen. Want wat is afgoderij? Afgoderij is in plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem, je hoort Genesis, hè, iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Dat geeft namelijk geen ontspanning. En dat is wat God voor je wil. Dat je ontspannen, want aan zijn hand door het leven en door deze wereld gaat. Dat is gezond voor een mens. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 111, de versen 1, 4, 5 en 6. gaan samen danken en bidden en we sluiten ons gebed vanmorgen af met het gezongen Onze Vader, opwekking 436, want van Hem is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid voor eeuwig. Dus aansluitend aan het gebed zingen we Onze Vader, opwekking 436. In verband met de voorbeden, allereerst over Levi Petersma, van de week geboren. Wat heet geboren? Er was een operatie voor nodig, een keizersnee, om hem ter wereld te brengen. Het gaat overigens goed met Mirjam. Ik begreep dat het ook zo goed gaat dat ze mogelijk vandaag alweer naar huis mag. Afgelopen week ging het niet goed met broeder Hans Beumer. Hij is hier in de kerk. Maar eigenlijk is dat wel een wonder. Zijn hartritme was helemaal van slag. Dat was het al langere tijd. En nu was er een duidelijke ingreep nodig om het hart weer op gang te krijgen. Dat is gelukt. En hij voelt zich nu ook veel beter dan daarvoor. Maar het is wel heel kritiek geweest. En we willen de Heere danken voor zijn bewaring. Laten we samen bidden. Heer onze God, u bent groot. U bent de God, de Heer die op de cherub stroomt. God van de hemelse legermachten. En zo dichtbij mensen dat u naar ons toegekomen bent al vanaf het begin. Om ons te vertellen wat gezond is, ondanks de zonde. Dank u wel dat u het voortouw hebt genomen. Meteen al. Dank u wel dat u ons erop komt aanspreken dat we ons maar op sleeptouw moeten laten nemen. We vinden dat best lastig, want we willen graag weten welke kant op en hoe. En hoe we de dingen moeten doen of moeten laten. En het liefst hebben we dat heel precies. Maar daarmee gaan wij mensen ook meteen weer over onze grenzen heen. En dat gebeurt wereldwijd en overal. Heer, we bidden u. Wees barmhartig voor mensen in Syrië, in Libië, mensen in Engeland. Degene die daar rellen geschopt hebben. Degene die daar slachtoffer van geworden zijn. De mensen wereldwijd die lijden onder vervolging, onder druk van machthebbers. Mensen in de Hoorn van Afrika die lijden onder de elkaar beconcurrerende machten. Waardoor allerlei ellende ontstaat, waaronder enorme honger, vluchtelingen. Wat een toestanden. Op de buienraden van deze wereld is het slecht weer. En u zegt hoe dat komt. Omdat wij mensen onze zelfbeheersing voortdurend kwijtraken. En buiten onze oevers willen. Dat heet overtreden. En dat is zonde. En u wilt zo graag dat we relaxed leven. Omdat we u mogen kennen. Omdat u erbij wil zijn. Omdat u het voortouw neemt. Heer in de hemel, u regeert. Help ons om dat te erkennen. Ook diep in ons eigen leven. Want zelfbeheersing heeft ieder van ons nodig. Alle dingen die we tegenkomen, die we meemaken, die we ontvangen, die we moeten verduren, waar we bang voor zijn of waar we tegenop zien, wat dan ook. Vader in de hemel, we willen u danken voor de geboorte van Levi Petersma en u danken voor bescherming ook, omdat hij geboren moest worden langs operatieve weg. Dank u dat u Mirjam hebt bewaard en dat u haar op de weg naar herstel hebt gebracht. Dank u wel dat deze ouders van hun kinderen willen houden. en hun kinderen willen zien in het licht van uw zorg over hen en hun kinderen. En zo mogen we naar onze kinderen kijken en van ze houden. Wilt u dat zegenen bij hen en bij ieder die verantwoordelijkheid voor kinderen heeft ontvangen van u. Vader in de hemel, we willen u danken dat u broeder Hans Beumer hebt bewaard. Terwijl het wel heel kritiek is geweest. Het was uw wil dat er adequaat hulp geboden kon worden. En dat er herstel mocht intreden. En we danken u daarvoor. We danken u dat hij zich nu ook beter voelt dan daarvoor. En we bidden u, wilt u hem en Maria, die nog herstellend is van de operatie, wilt u hen samen bewaren en beschermen. Heere, wees met al uw kinderen, waar ook ter wereld. En ook hier in de gemeente. Geef de rust om de dingen te accepteren die we niet kunnen veranderen. De moed om te veranderen wat we kunnen. En de wijsheid om het verschil te weten. We bidden u dat in de naam van onze Heer, Jezus Christus, die ons het gebed meegaf voor onderweg naar het Koninkrijk van de hemel. Het gebed dat we nu samen voor u en tot u bidden. gaven zullen nu worden ingezameld in de collecte bestemd voor de driehoek. We zingen tenslotte uit het liedboek 21, het laatste vers. Roem dan gij mensen en lof zing tezamen hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft, roepen nu amen. Lied 21, laatste vers. Zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.